Gemeente, de schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 20. En nu het laatste gedeelte, het middelste gedeelte over Maria Magdalena, werd tijdens de paasviering van de zondagsschool verteld. We lezen nu het laatste gedeelte, Johannes 20, de versen 19 tot en met 31. En in Johannes 20, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Johannes 20 en daarvan de versen 19 tot en met 20. Johannes 20, de versen 19 tot en met 20. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Gemeente, we zien in deze tekst woorden opzoekende zondaarsliefde van de levensvorst. Opzoekende zondaarsliefde van de levensvorst. En we letten in de eerste plaats op hoe hij komt. In de tweede plaats op wat hij zegt. En in de derde plaats op wat hij toont. Wat hij laat zien. Hoe hij komt, de levensvorst, door gesloten deuren. Wat hij zegt, zijn vredegroet. En wat hij toont, zijn handen en zijn zijde. Gemeente, van Luther, de bekende reformator, wordt verteld dat hij, wanneer hij droevig gestemd was, vaak troost vond in het woord vivit. En dit Latijnse woord betekent: hij leeft. En dikwijls schijnt hij dat woord met krijt op zijn tafel te hebben geschreven, soms zelfs op deuren en muren. Zoals hij ook opschreef: ik ben gedoopt, baptisatus sum. Vivit. En wanneer hem dan gevraagd werd waarom hij dat deed, dan was stevast het antwoord van Luther: Jezus leeft. En als hij niet leefde, zou ik ook niet nog 1 uur langer willen leven. Maar hij leeft. En in moeilijke tijden was dat woord vivit voor Luther tot bemoediging en vertroosting. Hij leeft. Daarom zullen wij ook met hem leven, want hij heeft gezegd: ik leef en gij zult leven. Gemeente, er is voor de kerk met een hoofdletter geen heerlijker woord te bedenken dan dit: hij leeft. Dat betekent: hij heeft de schuld betaald. Hij heeft verzoening aangebracht. Want de opstanding van Christus is het amen van God de Vader op het werk van de Zoon. Omdat hij opgestaan is, opgewekt is door de Vader. Dat is het garantiebewijs dat God tevreden is met het werk van zijn Zoon. Dat er een volkomen verzoening is aangebracht voor volkomen zondaren. Maar wat kunnen er, als we de Here mogen vrezen, tijden in het leven zijn waar het zicht op de opgestane levensvorst verduisterd is. Periodes van twijfel en ongeloof. Dan lijkt het wel, en misschien herkent u of jij het wel, alsof de Heere Jezus niet leeft. Terwijl je voorheen mocht weten van zijn genadige nabijheid, lijkt het wel alsof hij nog in het graf ligt. Maar wat is het dan een wonder dat de Heere zijn kinderen telkens weer opzoekt. Dat hij ze vertroost met zichzelf. En we zien dat in het bijzonder ook wel bij de discipelen op de eerste dag van de week. De dag waarop de Heere Jezus is opgestaan. We hebben het gelezen in onze tekst: als het avond geworden is. De avond van die bijzondere dag. Als het dan avond geworden was op dezelfde eerste dag der week. Die dag waarop zoveel gebeurd is. We hebben daar vanmorgen al iets over gehoord van Maria Magdalena, van de discipelen. En tijdens de paasviering van de zondagschool ging het over Maria Magdalena, die door de Heere Jezus werd opgezocht. Ten diepste kunnen de discipelen het nog niet echt geloven dat hij waarlijk is opgestaan. En ze zijn samen bijeengekomen. Nee, het is niet hun meester die hen samenbrengt. Het is hun vrees. En Johannes omschrijft die vrees als de vrezen der Joden. Ze zijn bang, de discipelen. Ze zijn bang om door de Joden opgepakt te worden. En daarom zijn ze bij elkaar gekomen. Want daar wordt gezegd dat het lichaam van de Heer Jezus is weggenomen. En wie kunnen dat gedaan hebben? Natuurlijk zijn volgelingen. En daarom zijn ze bij elkaar. En ze hebben de deur stevig op slot gedaan. En zo hopen ze de vijand buiten te houden. Maar tegelijkertijd hebben ze zichzelf opgesloten. De discipelen zitten gevangen in hun vrees. Dat is wat. Niet alleen vrees voor lichamelijk geweld van de kant van de Joden. Ze zijn ook bevreesd voor de ontkenning van de opstanding door de Joden. Hun hoop is de bodem ingeslagen. Hun geloof is zwak en de toekomst donker. Gemeente, zo kunnen we ook vandaag gevangen zitten. Gevangen in onszelf, gevangen in ons ongeloof. Gevangen door vrees en leven alsof het nooit Pasen is geweest. Wat kan een mens zich leeg voelen van binnen, kil en koud. Als de innerlijke vrede gemist wordt. Wat kan er een onrust zijn? En misschien zegt iemand wel, ja, zo is het nu bij mij. Wist ik maar dat Christus ook voor mij is opgestaan. En ik hoor iemand denken, brak het maar door in mijn leven. Ik zou willen dat het evangelie wat met me deed, worstelt een jongere. Maar op de een of andere manier zitten we met Pasen achter gesloten deuren. Dat kan te maken hebben met bepaalde zorgen die ons zo in beslag nemen. Problemen die we niet van ons af kunnen zetten. Maar ondertussen zitten we geestelijk op slot. En weten we geen raad. We leven in het gemis. Het is donker en je zucht, zal dat nu zo blijven? Nee, dat hoeft niet zo te blijven. Gode zij dank niet, want het is Pasen geworden. En dat betekent, voor Christus blijft geen deur gesloten. Hem is gegeven alle macht. Hij heeft zelfs de deur van de dood opengebroken. En daarom vormen die gesloten deuren van jou en mijn hart voor hem geen enkele belemmering. En dat zien we in Johannes 20 gebeuren, die bijzondere geschiedenis. Want Jezus komt. En de woorden uit onze tekst, die dan volgen op als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der weken, als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus. En gemeente, die twee woorden zijn veelzeggend. Die vormen de hoofdzin van de tekst. En tegelijkertijd de hoofdzaak. Al dat voorafgaande uit vers 19, dat wordt eigenlijk in een bijzin gezegd. De vrees van de discipelen, de gesloten deuren. De evangelist Johannes richt de schijnwerper op de opgestane. En geliefd, en zo moet het volle licht ook in deze dienst op hem vallen. Wij hebben zo snel de neiging om te letten op de omstandigheden, onze ervaringen, onze gevoelens. Maar dat kan heel onvruchtbaar zijn. Het is beter om te letten op de Heere Jezus zelf. Hij komt. Ongevraagd. Althans, We lezen niet dat de discipelen aan het bidden waren om de komst van de opgestane zaligmaker. In Openbaring 3 horen we dat hij aan de deur staat en klopt en dat hij binnenkomt als er open wordt gedaan. Maar het kan blijkbaar ook anders gaan, zoals in ons tekstgedeelte. Zonder te kloppen komt de Heer Jezus binnen. Het is voor hem niet eens nodig dat wij open doen. Ten diepste willen we dat ook niet. Dat is de werking van de Heilige Geest. Dat is genade. In zijn vrijmacht verschaft de Heer Jezus zelf toegang. Gemeente, is dat niet vertroostend? Juist voor u, voor jou die zelf de deur niet open krijgt. En anderen die zeggen, ja, je moet je hart open doen voor hem. En het lukt niet. Maar hij komt zelf. Uit deze geschiedenis leren we dat waar hij komt, het gaat in de weg van het wonder. Alles op slot. De deuren gesloten. En dan komt hij. Hij komt van een kant waarvan het niet verwacht wordt. En dwars door de menselijke onmogelijkheden heen. Gemeente, dat is veelzeggend in deze bekende geschiedenis. Geen grendels staan hem in de weg. Misschien heb je jezelf al helemaal toegesloten voor de dingen van de Heere en zijn woord. En zit je in de kerk, maar je wil zo weinig mogelijk horen en aan allerlei andere dingen denken. Je zit op slot. En als je vader en moeder wat tegen je zeggen over de Heere, over zijn dienst vanuit zijn woord, dan wil je dat eigenlijk niet horen. En ze komen ook niet binnen. Je zit op slot. En dat zitten we van nature allemaal. We staan open voor de wereld. Maar als het gaat om de Heere en zijn dienst, dan zitten we van nature op slot. Maar dat is voor de Heere geen probleem. Hij kan zo binnenkomen. Grendels van ongeloof. Grendels van onverschilligheid. Grendels van vrees. Van donkerheid, maar ook van aanvechtingen, van moedeloosheid. Misschien wel van een bepaalde boezemzonde, dat je denkt, ik hou alles dicht, want als het bij me open gaat, als de Heer binnenkomt, dan moet ik breken met die boezemzonde, waar mijn hart zo naar uitgaat. Grendels van vertwijfeling, van smart. Gemeente, ik zou nog veel meer dingen kunnen opnoemen. Alles wat van onze kant in de weg staat, daarvan staat hem niets in de weg. Juist ook niet dat ongeloof. Wat is hij machtig? Die opgestane levensvorst. Na Pasen heeft hij een verheerlijk lichaam. Het is anders dan voorheen. En we zien het bij de verschillende verschijningen. Hij is er opeens en dan ook opeens weer weg. In ieder geval komt hij. Ook vandaag. In het gewaad van zijn woord, zei ik vanmorgen. Door de Heilige Geest. En juist mensen in nood zoekt hij op. Bent u dat? Of jij? Wie ziet er uit naar een ontmoeting met de opgestane? Wie zou nu zo graag die vrede van Pasen ontvangen? Die echte vrede in het hart. Maar weet niet hoe. Wie zit er op slot? Wie is bezig zichzelf steeds meer af te sluiten. Je bent er nog wel. Maar je hebt het al voor jezelf beslist. Nog een poosje blijf ik naar de kerk gaan en dan dan stop ik er helemaal mee. Dan sluit ik me er helemaal voor af. Wat erg als je je zo bewust afsluit. Of misschien wel onbewust. Ik zeg je vanmiddag dat er voor hem niemand onbereikbaar is. En juist in de verkondiging van zijn woord komt hij naar ons toe. En hij brengt zelf alles mee wat we nodig hebben. Denk niet te klein van hem. Gemeente, deze geschiedenis, die heeft me bemoedigd tijdens de voorbereiding. Juist ook in het strijdperk van dit leven. We hebben een levende Heer. En zo hij vertoeft, verbijt hem, verwacht hem. Hij zal gewisselijk komen. Hij maakt het Pasen in het leven van al die discipelen, tot wie de werkelijkheid van Pasen maar niet wil doordringen. Hij weet wel dat zij alleen troost van de opstanding zullen hebben als hij zelf komt en in eigen persoon tegen hen zegt: zie, hier ben ik. Geliefde, en ik vraag het nog een keer, verlangt u naar een ontmoeting met de opgestane? Dan mag u één deur dicht doen. Welke deur dan? De deur van uw binnenkamer. Om hem te smeken: Heere, ga mijn deur toch niet voorbij. Hoe gesloten die ook is. Gij hebt de deur van het graf geopend. Gij draagt alle grendels, alle sleutels voor alle grendels. Gij hebt ook macht om de deur van mijn hart te openen, op mij te doen delen in uw leven. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Jongens en meisjes, door die gesloten deuren verschijnt hij plotseling aan zijn discipelen. Hoe staat het er? Jezus komt in hun midden. Johannes, hij was erbij, hij heeft het gezien. En dat is ook zijn plaats in het midden, in de kerk, in de gemeente. Jezus in het midden, zodat alle ogen op hem gericht zijn en alle oren horen wat hij zegt. Want in onze tekst ontmoeten we niet alleen een komende Jezus, maar ook een sprekende Jezus. We hebben eerst gehoord hoe hij komt door gesloten deuren, en zo komt hij ook vandaag. Zo komt hij binnen in ons leven om ons te ontdekken aan wie we zelf zijn, om ons alles te schenken wat nodig is. Maar we horen in de tweede plaats, we staan in de tweede plaats stil bij wat hij zegt. Bewogen en liefdevol groet hij zijn discipelen. En wat zegt hij dan? Hij zegt tot hen als hij daar binnenkomt: vrede zij uw lieden. Nou, dat was in de tijd van de Bijbel een hele gewone groet. Als wij bij iemand op bezoek komen of je komt van school thuis, dan zeg je: dag mama, ik ben er weer. Of je zegt goedemorgen, goede avond als je bij iemand op bezoek komt. In Israël, daar zei men en zegt men nog steeds: shalom, vrede, vrede zij uw lieden. Een hele gewone groet in Israël. De kanttekenaren die wijzen daar ook op: shalom. Maar hier komt die groet wel uit de mond van de opgestane levensvorst. Achter hem ligt het geopende graf. Achter hem staat het kruis van Golgotha. Achter hem is de goedkeuring van de Vader op het werk van de Zoon. En dat geeft inhoud aan zijn vredegroet. Het is anders dan dat een gewoon iemand het zegt of dat hij het zegt. Vrede, wat is dat eigenlijk? Iemand heeft wel eens gezegd, vrede, dat is niet de afwezigheid van oorlog. Dat vinden wij vaak vrede. We leven in een land van vrede en welvaart. Er is geen oorlog. Maar vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar de aanwezigheid van God. Vrede. Wat een woord in een wereld vol haat en nijd, twist en tweedracht. Van nature zijn we die vrede met God kwijt. We hebben hem de oorlog verklaard in het paradijs. En nu is er overal onvrede. Op de wereld, maar ook in ons hart. Terwijl iedereen praat over vrede en iedereen vrede wil, kan niemand vanuit zichzelf vrede tot stand brengen. Ja, wel uiterlijke vrede. Bijvoorbeeld tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten of Zuid-Korea. Over een aantal maanden zijn er besprekingen en wil men toch komen tot een bepaalde vrede. Maar is dat nu echte vrede? Echte vrede kunnen wij niet tot stand brengen. Dat kan alleen hij, de vredevorst, de overwinnaar van zonde en dood. In de nacht toen hij geboren werd, zongen de engelen vrede op aarde. En nu hij is opgestaan van de doden, klinkt er uit zijn eigen mond de vredegroet. Vrede zij u lieden. Gemeente, weet u wat dat betekent? De vrede die hij zelf verworven heeft. Duur gekocht met de prijs van zijn bloed. Vrede door het bloed des kruises. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. De straf op onze vijandschap, op onze zonde en schuld heeft hij gedragen. Hij heeft alles goed gemaakt tussen een heilig God en een schuldig volk. God is verzoend. Christus heeft de vrede verworven. En we hebben de afgelopen weken erbij stilgestaan wat hem dat gekost heeft. Dat is de vrucht van zijn middelaarswerk. En met die vrucht komt hij nu in het midden van zijn discipelen. Een gewone groet, maar in de mond. En van zijn lippen krijgt die groet een rijke en diepe inhoud. Want hij wenst niet alleen vrede toe. Hij geeft ook vrede. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. Gemeente, hoe krijg je nu deel aan die vrede? Misschien is dat wel uw of jouw vraag, worsteling. Als het oorlog is tussen twee landen en er is een tijdje gevochten, misschien wel veel slachtoffers gevallen, ja, dan is er één van tweeën de sterkste en die wint de oorlog en de andere moet capituleren. Zich overgeven. En dat doet geen enkel volk graag. Erkennen dat je de verliezer bent, dat ligt ons niet. Maar om nu deze vrede te ontvangen, zit er niets anders op dan te capituleren. Dan je over te geven. Dan je wapens in te leveren. Heer, ik geef het op mijn strijd tegen u. Wilt u koning zijn over mijn leven? O, buig je knieën voor hem. Je hart voor hem. Hij wil die vrede schenken. Een vrede die met een kus van het recht wordt gegroet. Als we hebben leren zien wie we zelf zijn. En ook door de werking van de Heilige Geest hebben leren zien wie Hij is. Dan willen we niet anders, niets liever dan deze koning dienen. Kennen we iets van die vrede die Hij verworven heeft. En die Hij toepast door de Heilige Geest. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Die Hij aanbiedt aan vijanden. Aan mensen die na ontvangen genade Hem ontrouw zijn geworden. Want als de opgestane Heere Jezus zijn vredegroet uitspreekt, tegen wie doet Hij dat? Jongelui, wie zitten daar nu? Wat voor mensen zitten daar in die zaal bijeen? Zijn dat allemaal keurige, nette mensen? Ik zie daar Petrus zitten. Wat heeft hij gezegd nog maar enkele dagen geleden? Ik ken hem niet. En daar zit Thomas en Jacobus. Ze hebben hem allemaal verlaten, ondanks hun mooie belofte, ondanks hun belijdenis. Wat is het dan een wonder dat zij het mogen horen. Vrede zij u lieden. Daar liggen verzoening en vergeving in opgesloten in die woorden. Christus zet er als het ware een streep onder. Een streep door en een streep onder het verleden. Hun zonden zijn achtergebleven in het graf van de Heere Jezus. Gemeente, op de zondag worden wij met diezelfde woorden gegroet. Is u dat wel eens opgevallen? Genade zij u en vrede van Hem die is en die was. En die komen zal in elke eredienst, klinkt die groet. Hebt u zich daar alles over verwonderd? Wat heb jij in de dagen die aan de zondag voorafgaan allemaal niet gedaan, wat tegen Gods woord inging? Hoe we ook hebben geleefd, wat er ook fout is gegaan, hoe onrein we ook zijn door de zonde. En dan toch die groet. Genade zij u. En vrede. Is dat geen wonder? Als we iets met of tegen iemand hebben, dan kan het zijn dat we elkaar niet willen groeten. Dat is erg. Of we kijken bewust de andere kant uit. Stel dat de Heere nu eens zo deed. Ja, dan zou Hij niemand van ons meer kunnen groeten. Beseffen we dat? Als dat tot ons doordringt, dan wordt het wonder zo groot. Dat Hij het in zijn genade blijft zeggen. Vrede zij u. O, wat kunnen we daar klein onder worden. Juist als we gaan beseffen wie we zijn geworden. Wie we zijn door onze zonde en schuld, dat we voor God niet kunnen bestaan, dat we uitzien naar die vrede en dan klinkt het, vrede zij u. Vrede voor mij, Heer, terwijl ik het tegendeel verdiend heb, ondanks al mijn zonde en schuld, klinkt daar vrede zij u, lieden. Onder zoveel goedheid moet ik breken. Maar wie innerlijk breekt voor God, ja, die wordt ook vertroost met deze vredegroet. Die mag ook vrede ontvangen. Die diepe vrede van gemeenschap met God. Door het bloed van de Heere Jezus Christus. Vrede zij uw lieden. Verlang je naar die vrede? Is dat je dagelijkse gebed, Heere, dat ik daar ook in mag delen? Ik heb het niet verdiend, maar ik kan niet zonder die vrede. O, en ieder die iets van die vrede mag kennen, door de Heilige Geest toegepast aan het hart. Ja, die heeft ook vrede met zichzelf, vrede met zijn omgeving. Het is een vrede die zijn uitstraling heeft naar anderen, in het gezin, binnen de gemeente, in de samenleving. Het is een vrede die geschonken wordt met Jezus' komst, desnoods dwars door gesloten deuren heen. O, wat een wonder. Als hij zo komt in ons hart en leven, geliefde, mogen we delen in die vrede. Je leeft misschien wel in vrede met je naast. Maar kennen we nu deze vrede met God? Door het geloof in Christus. Heel persoonlijk. Hij is het die ons zijn vriendschap, zijn vrede biedt. O wonder van genade. Voor zo een als ik ben. En gemeente, dan laat de opgestane Heere Jezus het niet alleen bij woorden. Hij heeft nog maar net zijn vredegroet uitgesproken, of hij toont hen zijn handen en zijn zijde. Dat is het derde. Wat hij toont. Hij toont zijn handen en zijn zijde. Jongens en meisjes, jullie begrijpen wel waarom, hè? Waarom zou de Heere Jezus aan zijn discipelen zijn handen laten zien? Wel, daar zie je nog de littekens van de spijkers die daar doorheen gegaan zijn. Om hen aan het kruis te nagen. En zijn zij, daar is dat litteken nog te zien van die spierstoot. Toen die soldaat kwam kijken of dat de Heere Jezus waarlijk gestorven was. Toen stak hij hem in zijn zij en toen kwam er bloed en water uit. Waarom laat de Heere Jezus deze tekenen zien aan zijn discipelen? Wel, hij wil hier in laten zien dat hij werkelijk de zaligmaker is. Dat hij werkelijk hun meester is. Met deze tekenen identificeert de Heer Jezus zichzelf, zoals wij ons ook wel eens moeten identificeren. Dan willen ze weten of dat we werkelijk degene zijn die we zeggen te zijn. En dan vragen ze op de bank bijvoorbeeld of ergens anders: mag ik je identiteitskaart even zien? En dan vergelijken ze de foto en de naam die daarop staat. Dit is het identificatiebewijs van de opgestane Heer. De littekens van zijn doorboorde handen en zijn doorstoken zijde. Hij is werkelijk hun meester die gekruisigd was. Hij toont hen zijn handen en zijn zijde. En hij zegt daarmee als het ware: kijk eens. Kijk eens hier, ik ben het zelf. Maar tegelijkertijd zegt hij nog veel meer. Als hij zijn handen toont en zijn zijde. Hij zegt daarmee: hier komt nu mijn vrede vandaan. Zie eens wat het mij gekost heeft. Dat was nu nodig om u te verlossen. Van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. Het is de garantie van ware vrede. De Heere Jezus die geeft hier onderwijs in de zekerheid van de vrede. In de zekerheid van het geloof. En geliefden, zien wij al in deze tekenen zijn onpeilbare zondaarsliefde. Wat zegt u? U zou het vandaag ook wel eens willen zien en willen voelen. En dan zou u het geloven. U lijkt wel op Thomas. Vergeet niet dat Christus hier zijn handen en zijn zijde laat zien vanwege het ongeloof. Een week later zal hij zeggen, en we hebben het gelezen: zalig zijn zij die niet gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Gemeente, wat een wonder. Hij verschijnt hier niet alleen hoorbaar met zijn vredegroet. maar ook zichtbaar met de tekenen van het lijden. En wie denkt niet aan de sacramenten die God ons gegeven heeft? Daarin zien we eigenlijk hetzelfde gebeuren. Naast het beloftewoord, de zichtbare tekenen en zegelen, opdat we des te meer van Gods genade en vergeving verzekerd worden. Die littekens zijn herinneringstekens, maar ook en vooral overwinningstekenen. En die littekenen maken zijn lichaam alleen maar mooier en heerlijker. Ik kom wel eens mensen tegen die hebben een ongeluk meegemaakt of een operatie. En die verbergen hun littekens. Denk aan iemand die bijvoorbeeld in de zomer een shirt met lange mouwen draagt, terwijl het heel warm is. Ik vroeg eens een keer iemand, waarom doe je dat? En toen liet hij me de littekens zien. Zijn arm was verbrand. En de littekens waren zichtbaar. En daar schaamde hij zich voor. Hij wilde niet dat anderen dat zouden zien. Misschien hebt u ook wel littekens, zichtbare littekens aan uw lichaam, die u ergens aan herinneren. We schamen ons ervoor. Maar de littekens van Christus, die maken hem daardoor alleen maar mooier en heerlijker. O zeker, aan de ene kant zien we wat het hem gekost heeft. Zien we de straf vanwege onze zonde daarin, dat ook. En als de Heilige Geest ons dat laat zien, ja, dan moeten we het hoofd laten zakken. Dat is nu nodig geweest vanwege mijn zonde om mij te kunnen redden. Voor een ieder die in hem gelooft, in de opgestane Christus, zijn die littekens als sieraden, zichtbare tekenen van de liefde voor zijn kerk. Tekenen tot troost. Gemeente, die tekenen die verkondigen ons vanavond de onveranderlijke en onvergankelijke waarde van zijn lijden en sterven. Misschien dat er een jongen of een meisje is dat goed luistert en meedenkt en zegt, ja, maar dominee, als we opstaan, als we in Christus zijn gestorven en we zullen straks opstaan, dan zullen we toch een verheerlijk lichaam ontvangen. Een volmaakt lichaam. Zonder ziekte, zonder de gevolgen van de zonde. Dan zijn al die littekens toch weg. Jawel, bij ons wel. Maar bij Christus niet. Hij heeft hier inderdaad een verheerlijk lichaam. Maar dat verheerlijkte lichaam vertoont nog duidelijk de sporen van zijn lijden. En niet zonder bedoeling. Want die tekenen zijn meegegaan in de hemel en daarmee de eeuwigheid in. We lezen in het laatste Bijbelboek dat de apostel Johannes, als hij in de hemel mag blikken, het lam ziet staan. Staande als geslacht. De tekenen van het kruisoffer heeft Christus niet afgelegd. Waarom niet? Waarom zijn die tekenen niet verdwenen? De tekenen van zijn lijden, zoals dat straks zal zijn als we in Christus sterven en eenmaal mogen opstaan met een verheerlijk lichaam zonder de tekenen van het lijden. Waarom is dat bij hem niet zo? Omdat tot in alle eeuwigheid niet mag, nog zal worden vergeten waar de zaligheid aan te danken is. En welke hoge prijs voor de verlossing is betaald, namelijk Jezus bloed. En daarom wordt Christus in de hemel bezongen als het lam dat ontschoden gekocht heeft met zijn bloed. Gemeente, voor het levende geloof is het een diepe troost dat er in de hemel doorboorde handen zijn. Want nog altijd houdt Christus zijn Vader die handen voor. Om zo in de hemel de voorbeden te verrichten op grond van het offer wat hij heeft gebracht. Als de grote hoge priester pleit hij voor al de zijnen. Zijn doorboorde handen zijn het blijvende bewijs. En zijn doorstoken zijde het blijvende bewijs van zijn volbrachte middelaarswerk. En daarom is er redding voor zondaar. Voor angstige volgelingen die net als de discipelen in hun ongeloof gevangen zitten achter gesloten deur. Geliefde, mag u weten, door het geloof. Hij is daar voor mij aan 's vaders rechterhand, met de tekenen van zijn lijden en sterven, met de tekenen van het offer wat hij heeft gebracht. En daarom is er vergeving. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, en hij is een verzoening voor al onze zonden. Gemeente, wat een troost is het als we bedenken dat hij met die tekenen niet alleen aan zijn discipelen verschijnt, maar ook voor zijn Vader in de hemel. O, wat een verandering brengt de verschijning van de Heere Jezus teweeg bij de discipelen. Aan het slot van vers 20 lezen we: de discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Waar kan het anders worden? Op één dag. Wat kan het anders worden in een kort moment? Aan het begin van vers 19 was er angst, vrees. Maar na de verschijning van de opgestane, vrede en blijdschap. Geloofsvreugde in plaats van ongeloofsvrees. Ware blijdschap. Ware vrede is alleen te vinden in het zien op het Lam Gods. En hier gaat de belofte in vervulling dat hun droefheid tot blijdschap zou worden. Gemeente, kennen we die blijdschap. Vanwege het zien van de Heere, vanwege de ontmoeting met Hem, vanwege het ontvangen van die vrede die alle verstand te boven gaat. O, als we door het geloof iets mogen zien van die opgestane. Door het geloof. Als we ontdekken hoe groot en machtig hij is. Als we doordrongen zijn van onze zonde en schuld. Maar van zijn opzoekende zondaarsliefde. O, dan komt er blijdschap. Blijdschap in het hart. Vreugde in God door Jezus Christus. Ja, dan is dat een blijdschap die alle aardse blijdschap verre te boven gaat. Want de blijdschap van deze aarde, die gaat voorbij. En als het alleen maar die blijdschap is en blijft, dan verandert dat straks in een eeuwige droefheid. Als we aan dit Lam Gods voorbij leven. Als we hem niet nederig te voet vallen. Als we niet met de nood en de schuld van ons leven door de Heilige Geest gewerkt bij hem terechtkomen. O, de Heere, geven dat we ook die blijdschap vandaag mogen leren kennen door de opgestane levensvorst. O, het klinkt. Ook in deze dienst. En een dienstknecht mag het verkondigen. En de Heilige Geest paste toe. Vrede. Vrede zij uw lieden. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 85. En daarvan het vierde vers van Psalm 85. Het vierde vers.